Hier, Mike.
Mooi.
Ja.
Mooi, dankjewel.
Ja.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Kijk, leuk hier te zijn. Zit u er een beetje lekker bij? Ja, weet je? Vroeg de heer vanochtend, zeg, wat wilt u nou vertellen? En dan gaat er van alles zo door mijn hoofd. En misschien ken je dat wel, dan is het soms helemaal niet zo duidelijk van hoe God wil spreken. Maar ik weet wel één ding zeker, dat de Heere God is nooit te vroeg en zeker nooit te laat. En zo sta ik hier dan ook vanochtend. Dat ik geloof dat God tot u wil spreken. En ik zal iets over mezelf vertellen. Je ziet hier een plaatje. Ik weet niet of jullie zo modern zijn, maar je kunt hier een QR-code scannen. Mijn leven is eigenlijk behoorlijk veranderd, zeg maar, toen ik hier aan het werk was. En ik heb je hebt zo'n Bijbel-app op je telefoon van YouVersion. Als je die scant, dan heb ik een aantal leesplannen geschreven en die helpen je om in verdieping met God te komen. Want uiteindelijk gaat het erom dat wij samen leren om de stem van God te gaan horen, omdat Hij heeft gesproken tot ons. Hij zegt, ik wil jou gebruiken. Ik wil jou inzetten. En soms denken we daarin te klein over onszelf. En ik moest denken, toen net bij het avondmaal werd Abraham aangehaald. En ik wil dat een stukje lezen en dan kijken wat God verder gaat vertellen. En dan zal ik me daarna ook verder voorstellen. Even kijken. Dat staat in Genesis 15. Ik zal het voor je voorlezen. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Dus het woord van God komt tot Abraham in een visioen. En dan zegt de Heer, Abraham, wees niet bevreesd. Nou, ik herken dat enorm bij mezelf. Want heel vaak, dan weet ik van dat God me eigenlijk een soort van een open deur geeft. Om iets te laten zien van de liefde van God naar de mensen om me heen. En dan ben ik soort van bevreesd. Dan denk ik van, ja, hangt het nou van mij af? Ik bedoel, als ik hier sta en ik wil tot jullie spreken, dan wil ik niet mijn woorden spreken. Maar God heeft me hier geplaatst, want hij zegt, Ludwig, ik wil jou gebruiken. En dan kan ik bevreesd zijn, want dan kan ik denken van, ja, maar wat moet ik nou tegen deze lieve mensen zeggen? Ik ken jullie helemaal niet. Maar dan weet ik dat God zegt, maar ik ken de mensen wel. En zo spreekt dat tot Abraham. Dan zegt hij, Abraham, wees niet bevreesd, want ik ben een schild voor je. En je loon zal zeer groot zijn. En toen zei Abraham, heren, wat zult u mij dan geven? Want ik ben kinderloos. Waarschijnlijk ken je het verhaal al wel. Hè? Abraham en Sarah, zijn vrouw, die konden geen kinderen krijgen. Ik ben kinderloos. Wat wil je me dan geven? Come on. Er is gewoon niks. En je wil me iets geven? Kun je je voorstellen, hè? Mensen die al heel hun leven, hij was al in de 80, heel hun leven geen kinderen kunnen krijgen. En als het dan gaat over kinderen, dan zie je de pijn in de ogen van zo'n vrouw of zo'n man. Want daar zit een gemis. Dan moet je je eens verplaatsen in deze situatie. Dat Abraham daar staat en dat dan de Heer tot hem spreekt. En dan zeg je, ik ga je een zeer groot loon geven. Ja, lekker. Lekkere belofte. Maar zie je mijn pijn? Zie je de pijn van mijn vrouw? Weet je hoeveel jaren wij gehuild hebben? Er is gewoon helemaal niks. En dan kom jij mij even vertellen dat er een groot loon is? Ah, dat zal niet. Zo denk je toch vaak? Zo voelt het vaak niet. Come on, dat gaat echt niet gebeuren. Toch spreekt God hier. En lezen we verder. Ik ben kinderloos, zegt hij. En de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus zal zijn. En dan lezen we verder in vers 3. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, die zal mijn erfgenaam zijn. En wie was dat? Dat was Ismaël. Maar dat was de zoon die geboren was uiteindelijk uit zijn eigen kracht en inspanningen. Hij dacht van, weet je, als er niks komt en dan moet er een nageslacht komen. In die tijd was het zo belangrijk dat er een zoon in de familie kwam, als een erfgenaam. Daar ging de familieband, de familielijn ging door. Er lag een roeping op zijn leven. Verderop zegt de Heer ook tegen hem, dat uiteindelijk komen die 12 stammen van Israël, die komen voort uit Abraham. Het is de God van Abraham, Isaac, de zoon waarvan we later dadelijk lezen, die geboren wordt. Abraham, Isaac en Jacob. En van daaruit komen die 12 stammen van Israël voort. En uiteindelijk, in het Nieuwe Testament lees je, hoeveel discipelen had Jezus? 12 discipelen. Die 12 discipelen waren niet per toeval 12. Die waren 12 omdat Jezus zei, Ik wil doorgaan met mijn verbond uit het Oude Testament. Die 12 stammen, die 12 volkeren, die mijn glorie, mijn aanwezigheid, zoals mijn hart is. Zoals mijn hart is vol liefde voor de mensen, voor de heidenen, voor allemaal. Ik wil dat zij dat laten zien. En toen ging Jezus in het Nieuwe Testament door en hij zegt, ik ga met deze 12 mannen door. En vandaag geloof ik dat God tegen jullie zegt, en ik ga met jullie door. Want jullie zijn nakomelingen van Abraham. De zegen van Abraham rust ook op jullie. Wij mogen leven met de zegen van Abraham. Dan gaan we verder lezen. En toen leidde hij Abraham naar buiten. En hij zei, kijk toch naar de hemel, kijk toch naar de sterren. Als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Daar gebeurde iets. Moet je voorstellen, dan staat Jezus daar. Jezus daar met hem en hij, God spreekt tot hem. En Abraham staat daar in zo'n woestijn. Het is koud 's nachts, donker. Maar toch is er wel wat licht, want er waren veel sterren. Ik bedoel, wij kunnen vaak sterren niet zo goed zien hier, met al dat licht in de lantaarnpalen en zo. Maar hij stond en hij zag veel sterren. Zo rijk zal jouw nageslacht zijn. Dat is mijn belofte. Zo kijk ik naar jou, Abraham. En in één keer veranderde daar iets in het hart. En ik denk dat daar iets in het hart veranderde, omdat er een aanwezigheid was. Wat gebeurde er met Mozes? Toen Mozes in zijn eentje de berg opging met God. Hij kwam als een veranderd man terug. Die gast die liep als een lantaarnpaal naar beneden. Hij scheen gewoon. En ze moesten een theedoek over zijn hoofd gooien. Want de glans van de heerlijkheid van de Heer. De heerlijkheid van de Heer is een moeilijk woord. Maar dat is de tegenwoordigheid van God. Die zichtbaar is en tastbaar is. Die voelbaar is. Die kun je zien, die kun je ruiken. En dan denk je, als hier iemand binnenkomt die vol van God is. Je voelt dat, je ziet dat, je iets van binnen proeft dat. En zo kwam Mozes van die berg af. Omdat hij een ontmoeting met God had gehad. En daar staat Abraham dan, midden in de woestijn. Met ervaringen vanuit het verleden. Dat hij denkt, nou, ik doe het zelf maar. Dat hij gaat slapen met zijn slavin. En daar iets uit voorkomt uit eigen kracht. Maar God wilde dat niet. Want als God had gewerkt met Ismaël, dan was het de belofte nooit waar geworden. Zoals God de belofte waar had willen laten worden door het leven van Abraham. Maar God wilde werken, misschien was dat wel eigenlijk een soort van, zou je denken, een vooropgezet plan. Dat God wil u en mij gebruiken op een manier die u en mij overstijgt. Hij wil u dingen laten doen, dingen laten zeggen, invloed laten hebben die niet uit eigen kracht mogelijk is. En daar had ik heel veel problemen mee. Daar heb ik nog steeds vaak problemen mee. Want ik wil het zelf kunnen doen. Maar ik heb ontdekt in het leven dat God grote dingen door mij wil doen. En niet alleen door mij, ook door u. En die grote dingen, die hangen niet van u af. Want wij kunnen niet grotere dingen doen dan wij met onze eigen handen kunnen bewerkstelligen. Maar ten opzichte van wat God door jou wil doen, is dat heel klein. Ik heb elf jaar bij de politie gewerkt. En mijn laatste jaar heb ik gewerkt hier op het oude politiebureau in Helmond Oost. En wij daar, ik weet niet of mensen nog kennen. Kennen nog mensen, politiebureau Helmond Oost, oude politiebureau. En je had al jaren geleerd, je er drie. Eentje in Oost bij die sportzaal. Daar heb je bij stationnetje. Brouwhuis, daar. En dan had je er één in het centrum en één in West. Nou, dat is nu samen. Ik vond het zo grappig, ik reed hier dus natuurlijk toe en ik dacht, oh, is lang geleden dat ik hier allemaal gezien heb. Hier begon God in mijn hart te werken toen ik hier aan het werk was. Ik liep hier door de wijken, ik fietste hier door de wijken, ik crosste hier door de wijken. En ik heb een heleboel ellende gezien in Helmond. Echt een heleboel ellende. Maar wat ik daardoor zag, ik denk van, maar achter deze ellende zit gebrokenheid van mensen. Dat ze s'avonds ruzie stonden te schoppen bij de voordeur omdat die vent te veel gezopen had. En wel even verhaal ging halen bij zijn vrouw. Dat is niet alleen omdat hij zat is. Dat is omdat hij diepe gebrokenheid is. Dat ik hier een jongen vanuit over de brug had getrokken. Die jongen die wilde zelfmoord plegen. En zijn vrienden hadden hem net overgetrokken. Wij kwamen daar aan. En ik in gesprek ben en ik zat daar zo. Ik Ik wil altijd een beetje bewegen. Ik kan eigenlijk helemaal niet stilstaan. Zo, hij mag wel, hè? Ja. Ik zat daar zo op mijn knieën voor die jongen. En hij zat er helemaal doorheen. En ik keek hem aan en ik dacht, Heer, hij heeft u nodig. Hij heeft u van uw liefde nodig. En ik probeerde in een hele korte momentje, want het was super druk. Snap je, hebben ze een oortje en dan op die meldkamer al denk je, oh, weet je, ik wil gewoon even aandacht geven aan die jongen. Dat we ouders en kinderen uit elkaar moesten trekken omdat ze gewoon met elkaar aan het vechten waren. Dat de kerstbomen door de woningen heen vloegen en of we 's ochtends vroeg al iemand aanhielden. En dan kwam ik al, dat was 7:30 kwam ik weer op bureau. Ik begon om 7:00, maar 7:30 was ik al op bureau. Mijn blouse was opengescheurd, zat er onder bloed, omdat we daar tussen die ouders aan het vechten waren met een of andere mafkees. Maar God ziet hem niet als een mafkees. Of iemand die helemaal van het padje af was. Die tegen een muur aan was gereden, helemaal onder invloed van alcohol en drugs. En ik die persoon moest aanhouden en op hem moest liggen in de ambulance, omdat hij zo gek was. Helemaal weg. Een paar verhalen. Mensen die zelfmoord plegen, die niet meer zien zitten. Mensen in diepe ellende. Het was een baas, was iemand die werkte in de transport. En die baas had hem al heel lang niet gezien, maar die baas die had hem heel veel laten werken. Dus op een gegeven moment belt die baas naar de politie en zegt, ja, ik maak me een beetje zorgen. Ik heb een van mijn werknemers, heb ik al heel lang niet gesproken, die neemt niet op. En die dacht al het ergste. Dus wij gaan naartoe, komen in het huis, heel het huis verwaarloosd. Die man ligt er op de bank, dus ik dacht, oeh, ja, hij is misschien dood, weet je wel. Dus ik doe toch een beetje eng. Ik heb mijn voet zo een keer tegen de kerel aan zo. En toen, hij werd wakker en ik schrok. En ik dacht, oh, hij leeft. Dus ik zei, ja, meld ik aan, maar hij leeft nog, alles is goed. Maar het huis was één bende. Zwaar verwaarloosd. Het zijn mensen die leven in eenzaamheid. Diepe gebrokenheid. En dat raakte steeds meer mijn hart. Tot op een dag dat ik op het hoofdbureau zat. En in mijn tildelaar moest ik iemand verhoren. Die had die nacht gezeten. Daarvoor had hij een misdrijf verpleegd. Ik moest hem horen. En ik ben met hem. Dus ik zit gewoon zo aan zo'n tafeltje. Aan de ene kant, ik aan deze kant. Ik ben met hem aan het praten. En ik zie gewoon een gebroken man zitten. Maar ik merk ineens dat ik denk, maar ik kijk nou ineens heel anders naar hem. Hij had dan een hele verklaring afgelegd. En heel die verklaring, dat was één kletskoek. Daar klopte niks van. Dat was gewoon een verzonnen verhaal. En in één keer zeg ik wil iets tot je zeggen. En ik heb een blaadje aan de kant. Hè? Aan de kant. En ik zeg, God houdt van jou. Ik zeg, Jezus houdt van jou. En toen begon ik te vertellen over mezelf. Over mijn relatie met God. Ik zeg, eigenlijk verschillen wij niet zoveel van elkaar. Ik zeg, jij hebt die dingen gedaan die niet goed zijn. Oké, dat kan. Ik zeg, maar ik, als jij mijn hart zou zien, doe ik ook elke dag heel veel dingen die niet goed zijn. Dat ik mensen niet vergeef, dat ik iemand afsnijd, dat ik rommel over iemand, dat ik kwaad denk over iemand. Het is hetzelfde. Zonde is zonde. Zeg, maar Jezus is gekomen voor deze kleine of deze grote zonde. Dat maakt niet uit. Ik zeg, en toen zei ik, zeg, wat jij nodig hebt, Jezus. En ik stak mijn hand uit. En hij gaf mij zijn hand. En ik heb samen met hem gebeden. De tranen rolden over zijn wangen. Gewoon daar, politieboven. Ik mocht iets van Gods liefde zien. En ik deed er niet mijn best voor. Het overkwam me. Er lag een roeping op mijn leven. Dat God zegt, Ludwig, ik wil jou gebruiken voor de directe mensen om je heen. Zelfs daar waar je het niet ziet. Want ik zag daar helemaal niet aankomen. Ik moest die vent gewoon verhoren. Dus ik was klaar en droog zijn tranen af. Ik zeg, wat doen we met die verklaring? Die zegt, kapot scheuren. Ik zeg, wat wil je dan? Ze wil je niks verklaren dan? Jawel, ik wil wel wat verklaren. Ik zeg, dat is goed. Dus ik pak een nieuw blaadje. Ik zeg, zeg maar. En dan begin ik te typen. Hij bekent alles. Elk detail, bekent alles. Dus ik print dat ding uit. Ik denk, oh nee, weet je wel, dat is een helemaal bekende verklaring. Nou ga ik er echt gestraft worden. Hij bekent gewoon alles. Ik zeg, weet je dat zeker? Ik zeg, jij bent niet het antwoorden verplicht, hè? Ik heb 3 keer gezegd. Ik denk, oh, weet je wel. Nee. Hij zegt, ik wil dit verklaren. Wat gebeurde daar? God was daar. God raakte zijn hart aan. Ik kan zijn hart niet aanraken. Ik kan alleen maar daar staan en zeggen, Heere, gebruikt u mij maar. Hoe? Ja, dat weet ik niet. Als ik erover na zou gaan denken, dan zou ik denken, ja, kan ze niet maken als politieman. Praten over God met de verdachte. En dan voor hem bidden. Hoezo? Dat is toch mijn taak niet? Maar er gebeurde iets in mijn hart. Zoals er iets gebeurde in het hart van Abraham. Toen hij daar stond. En dat hij dan in één keer zegt, want dat vind ik dan wel bijzonder als je dit leest. Kijk. Even kijken. Toen leidde de Heere hem naar buiten en die zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere. Hij heeft daar de aanwezigheid van God ervaren toen hij naar die sterren keek. Hij heeft ervaren dat er iemand was in het universum die God heet, die tot zijn hart sprak. En als God tot je spreekt, dan weet je dat het God is. Maar God heeft in ieder van ons een soort vacuüm gelegd. Een soort lege ruimte. Die roept op een vervulling van hem. Iedereen, of je nu wel of niet in God gelooft. Iedereen heeft een vacuüm in zijn binnenste. Die roept op een vervulling naar een vervulling van hem. En wat wij doen is een vervulling zoeken in allerlei dingen. En dat mag leuk zijn en God gunt ons leuke feesten. Maar hij zegt, alle feesten buiten mij, alle voorziening buiten mij, alles wat je zoekt, wat jouw hart naar een vervulling zoekt buiten mij, is geen vervulling. Je kent het uit je eigen leven. Het zijn tijdelijke en kortstondige vervulling. Een mooie auto, leuk, voor even. Snap je? Een geweldig feestje voor die avond. Volgende dag koppen als je te veel gezopen bent. Ja. Een nieuwe baan, weet je wel, carrière, is even fijn. Is even fijn. Maar morgen, je bent er volgende week niet aan gewend. Alles went. Behalve een vent, denk ik dan. We hebben die vervulling van Jezus Christus nodig. En dat is wat Abraham voelde in zijn hart. Dat hij keek naar de sterren. En u bent de God die de hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die mij op het oog heeft. En uiteindelijk het nageslacht door Abraham. God heeft u op het oog. En toen ik hier zo werkte bij de politie in Helmond. Toen wist ik op een gegeven moment. Want ik begon steeds vaker voor mensen te bidden. En toen wist ik op een gegeven moment van. Heren, u roept mij voor iets. U roept mij echt voor iets. Volgens mij mag ik iets in uw koninkrijk doen. Volgens mij mag ik mensen toerusten. Mag ik mensen bereiken. Om iets van uw liefde te laten zien. En toen dacht ik, hoe ga ik dat nou doen, hè? Ik denk, nou, dan moet ik slim zijn. Weet je wat, dan ga ik bij de recherche werken. En dan heb ik iets minder onregelmatige diensten. Dus ik ging hier op hoofdbureau daar in het centrum. Ging werken bij de recherche. En uiteindelijk werd ik geplaatst voor een moordonderzoek in Eindhoven. Maar recherchewerken is helemaal niet mijn ding. Dat is allemaal onderzoek en puzzelen. Dat is echt niet mijn ding. En ik deed enorm mijn best om steeds meer Gods Koninkrijk te doen. En ik ging als vrijwilliger werken in een christelijk jongerencentrum in Eindhoven. En ik deed van alles. En inmiddels had ik 3 kinderen. En de derde die was net toen geboren. Dus ja, zie ik met een kleine baby en 2 andere kleine kinderen. Mijn vrouw die werkt in het Sint-Anna ziekenhuis. Al waren onregelmatige diensten. Nou, snap je het wel. Ik hield het niet lang vol. Ik zat zo in een overspannen toestand. En dan zat ik thuis een weekje en kon niks meer. Ik zat net in de opleiding voor de ME. En ik moest gewoon, na een tijd moest ik die opleiding afbreken. Ik trok het niet meer. Terwijl mijn sterke kant is sporten. Daar is gewoon, daar vind ik leuk, daar geniet ik van. Ik trok het niet meer. En ik moest echt toegeven, van ik moet stoppen. En dan zat ik dan thuis in de ziektewet. Waar was mijn bediening? Waar was de roeping van God? Zelfs mijn werk niet. Ik kon geen fatsoenlijke vader meer zijn, want ik zat helemaal in de stress en in de spanning. Hoe kan ik dan een fatsoenlijke vent zijn voor mijn vrouw? En zo lag ik daar op een avond, echt waar, te janken op mijn aangezicht. Ik lag plat op de grond. Zo, ik zeg, Heer, ik roep u aan. Kom. En ik weet niet hoe dit verder moet. Mijn leven is een zooi. Ik heb zo geprobeerd om na te streven dat waar de roeping op mijn leven ligt. Om mensen van u te vertellen. En nou ben ik hier thuis. Helemaal niks roeping. Ik kon zelfs mijn vrijwilligerswerk in een jongerencentrum niet eens meer doen. Ik kon helemaal niks meer doen. En dan zit je daar thuis en dan voel je je wel best al verloren. Dan denk ik, ik heb niks meer. Heel mijn soort van redenatie, van logica, werkt niet meer. Ik werk niet meer. En toen heb ik gezegd, echt waar, de snottebellen hingen aan mijn neus. Ik heb gezegd, heren, zeg het eerste, wat wil ik doen, is u volgen. Dus mijn verantwoordelijkheid op me nemen. Om een goede man te zijn, om een goede vader te zijn. En om een goede werknemer te zijn voor mijn baas. Dat is wat ik moet doen. En de rest laat ik los. Oh, dat vond ik zo moeilijk. Want het was iets wat God in mijn hart had gelegd. Waarvan ik wist, ik kan het niet ontkennen.
En toen ik het losliet, gebeurde er iets heel bijzonders. Precies 24 uur daarna, de avond daarna, belt een vriend van mij op. Hij zegt, ja, twee mensen uit de kerk die hebben het over jou gehad. Zijn vader en zijn oom. Die wilden graag met jou praten. Want ik moest vragen van hun of je met hun wil praten over, om te kijken zeg maar, of jij een soort voltijdse roeping kan gaan werken. Dus dat je kan stoppen met je baan. Omdat jij vol voor mensen in je kan gaan werken. Ik dacht echt van, nee. Wat heb ik nou gisteren gedaan? En wat ik daar leerde is, als wij durven los te laten. En ons hart durven, hand durven te openen voor God. Denken we vaak dat we dingen verliezen. Maar nu geef ik het uit handen. Nu stap ik in een situatie waarin ik niks meer heb. Nu denk ik, ik ga maar met die slavin naar bed. Want dan heb ik in ieder geval nog een zoon. En dan zegt Jezus vandaag tot u. Ik heb een veel groter plan met jouw leven. Omdat ik heb jou uitgekozen om mijn zoon te zijn. En door jou als mijn zoon wil ik de generatie om je heen, of je nu ouder bent of jonger bent, tot een zegen zijn. Opdat de zegen van Abraham die op jou en mij rust zal doorcijpelen. Van Abraham, Isaac en Jacob tot de 12 stammen van Israël. Naar de 12 discipelen die Jezus de opdracht gaf in Matteüs 28. Ga heel de wereld in. En maakt alle volken tot mijn discipelen. Zorg voor ze. Zie naar ze om. Heb ze lief. Want in Jezus, hij wandelde vanuit de bewogenheid. Ja, en soms was hij moe. Ging hij weg naar zijn vader. Ging hij weg met de boot. Die mensen kwamen als gekken achter hem aan. Ik dacht, hij geneest ons. Tuurlijk is dat logisch. En dan nam die tijd voor. Dan zag hij zich er zwak en vermoeid uit. Maar begon hij te spreken tot ze vanuit de bewogenheid. De hart van God. Mensen om jullie heen, mensen om mij heen, verlangen naar een ontmoeting met de Vader. Ze hebben ontmoetingen gehad met aardse vaders, die ver van volmaakt zijn. Ver van volmaakt. Met aardse moeders, die niet het moederhart van God kunnen weerspiegelen. Die niet het vaderhart van God kunnen weerspiegelen. Omdat ze hem nooit gezien hebben. Maar iedereen heeft die diepe verlangen in zijn hart. Die roept naar een vervulling van Abba Vader. Naar de omhelzing van God de Vader. En God, ik snap er niks van. Maar God heeft in heel zijn plan jou en mij hiervoor uitgekozen.
Ik wil een tekst met jullie lezen uit Jesaja 60. Daar staat het volgende. Jesaja 60 en vanaf vers 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan. En de heerlijkheid van de Heer zal over jou gezien worden. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken. En donkere wolken de volken. Dat is wat je om ons heen ziet. Het wordt steeds heftiger overal in de wereld, de dingen die gebeuren. En we zien het natuurlijk ook heel snel en we horen het zelf. Maar kijk gewoon even om de hoek. Als ik soms oude collega's van mij spreek, wat is ze dan gewoon zeggen? Ah, Ludwig, zeg je, het wordt wel, het verhardt allemaal wel. En hoor maar eens, het geweld tegen hulpverleners, het neemt allemaal toe. Het is gewoon te gek. Als je kijkt naar nieuwe generaties, alles moet nu. Meteen, snel, wanneer ik het wil, hoe ik het wil. Alles wat op hun afkomt. Mijn kinderen die zijn in de puberleeftijd, eigenlijk een dochter van 21 en een zoon van 18 en een zoon van 15. Wat die allemaal te verwerken krijgen is niet normaal. Ik vind die echt niet normaal. En als ik dat dan zeg, ja papa, jij bent de oude piep, schiet niet op met jou. Ik zeg, nee, maar het is veranderd dan in de tijd waarin ik leefde. Het is anders. Mensen worden eenzamer, mensen worden geïsoleerder. En zo worden ze opgevoed. En als je deze tekst dan leest, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. Mensen worden verblind, ze zien het niet meer. En donkere wolken te volken. Maar, dat is geen probleem voor mij, zegt de Heer. Want de heerlijkheid van de Heer zal over jou gezien worden. En de Heer zal over jou opgaan. Het is als die eerste zonnestralen, weet je wel. Daar komt het voorjaar weer lekker eraan. We hebben al een paar fijne dagen gehad, hè.
En dan zo als die zon erop komt, zo komt de heerlijkheid van de Heer. Als de eerste zonnestralen van die lentezon over jou op. En de heerlijkheid van de Heer als die zonnestralen zullen over jou gezien worden. Dat is een belofte.
En deze tekst die houdt direct verband met de tekst in het Nieuwe Testament.
Dat je zegt, een lamp zet je op de berg, die verberg je niet onder een wasmand of zo. Nee, je zegt, een licht zet je op de berg, als een vuurtoren, dat die gezien wordt. Geen doekje eroverheen als bij Mozes. Jij mag gezien worden. Ja, maar Heer, ik heb nog geen kinderen en ik kan niet dit. Ja, maar Heer, die belofte die u in mijn leven heeft gelegd, dat moet ik toch zelf proberen. Kappen ermee. Ja, maar Heer, wie ben ik? Ja, maar Heer, waar we zijn met zo weinig. Ja, maar Heer, ik weet niet zoveel van de Bijbel. Kappen ermee, zegt de Heer.
De Heer zegt dit over u. Maar over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Ik had hier nooit gestaan. Als jaren geleden, toen ik een manneke was van 3 jaar, mijn ouders thuis waren en er een stel uit Eindhoven naar mijn vader kwam die zwaar ziek was. Mijn vader die was psychiatrisch ziek. Die had niet lang meer te leven. En die ligt daar op zijn bed. Verschillende zelfmoordpogingen gehad. Een hoop ellende meegemaakt. Diep, heel diep in het occulte wereld geleefd. Beetje de verhalen die ik net schetste, wat mensen hier gewoon in hun omgeving meemaken. Maar wat we vaak niet zien. We zien alleen maar als ze naar de winkel lopen, dan ziet het er redelijk uit. Zo was onze thuissituatie, daar waar ik zelf woonde. 3 jaar. En mijn moeder die was net tot geloof gekomen. Die had die mensen ontmoet, die had ze meegenomen. Die mensen, en ze zegt, mijn man die zit er helemaal doorheen. Dit is de laatste kans. En ze had aan mijn vader gevraagd, vind je het goed dat ik 2 mensen meeneem? Het is goed, het is de laatste keer. En dan is het klaar. Die mensen komen aan zijn bed. Ze praten met hem. Ze zingen voor hem. Ze bidden met hem. Heel eenvoudig kan ik me zo voorstellen. Ze gaan naar huis. Die nacht geeft mijn vader zijn leven aan Jezus.
Twee mensen die kwamen in ons gezin.
Ze hadden ook misschien wel Netflix kunnen kijken als ze toen was thuis. Of even vanavond niet. Maar ze maakten tijd. En mijn vader is die zondag, de eerste zondag dat hij kon naar de kerk gaan. Hij kwam daar als katholiek opgevoed. Wel goed katholiek, maar geen relatie. Hij was echt wel een goed katholiek. Maar zoals veel mensen goed katholiek zijn. Of nog van weten. Maar ze hebben Jezus nodig. Ook veel katholieken om ons heen. Goeie mensen. Misschien zullen ze bij de Heer zijn later. Ik weet het niet. Maar 1 ding wat ze hier op de aarde niet hebben. De relatie met de Vader. En de Vader is gekomen als een vader. Als een moeder. Zoals die vader op de uitkijk staat als zijn zoon het verloren zoon weg is gelopen en er een potje van heeft gemaakt. Zoals zoveel er nu een potje van maakt met carnaval. Feesten hebben niks op tegen. Feesten heeft God niks op tegen. Wat doen we met hem? En niet op een wereldse manier. Mijn vader gaat naar die kerk en die ochtend heeft hij genezing ontvangen voor heel zijn lichaam. Hij was echt zwaar ziek. Het gebeurde. Hij zegt, ik had het gevoel alsof bloed in mijn schoenen stroomde. En om een lang verhaal kort te maken, heeft heel ons gezin veranderd. Mijn zusje die was nog net geboren en daarnaast is mijn broertje geboren, 3 kinderen. We zijn allemaal de Heer gaan dienen. Allemaal. Mijn vader is een gemeente gaan leiden. Hij had het hart van een evangelist. Hij bracht de ene na de andere tot geloof. Waarom? Omdat hij zo radicaal tot geloof was gekomen, uit zo'n diepe duisternis, tot het volle licht. En dat is wat er gebeurt. Dat als je voor Jezus kiest. En dat hoeft niet moeilijk te zijn. Dus je zegt. Vader, ik zie nu. Dat ik in de duisternis gewandeld heb. Vult u mijn leven. Ik wil u volgen. Dank u wel dat u voor mij gestorven bent. En dan zegt Gods woord. Dan plaats ik jou van het rijk van de duisternis. Naar het rijk van de zoon van Gods liefde. Ik sprak een aantal maanden geleden met een gedragswetenschapper. Die in ons gezin kwam. Want ook ik, jonge pubers, waarvan eentje best wel heavy is. Dus we hadden die gedragswetenschapper die ons ging helpen. En dan zegt hij ineens tegen mij, doet u, ik zou met jou willen wandelen. Gewoon, persoonlijk, daar ging helemaal niet over hulpverlening. Ik zei, is goed, ik ga wel wandelen met jou. Gezellig, ik denk, gewoon weer de kans om iets van de liefde van de Heer te laten zien. Moslim. Hele slimme man. Ik denk, oh, ik ben nooit zo slim als hem. Maar ja, ik heb de Heer aan mijn zijde. We maken een wandeling van 2 uur. En aan het eind van die wandeling zegt hij, ik zie het ineens, zegt hij. Ik zeg, waar zie je dan? Ja, ik heb heel mijn leven op een doodlopende weg gelopen. En hij begint te lachen. En hij ervaart de vreugde van God in zijn hart. En ik zag gewoon de Heilige Geest raken hem aan. Hij zei, Ludwig, ik heb het nooit gezien. Ik heb altijd op een doodlopende weg geleefd. En nu zie ik het voor het eerst. Wat heb ik daar gedaan in die wandeling? Ik had tijd voor hem genomen. Ik heb geluisterd. Ik heb alleen maar verteld over mijn eigen leven. Ook over mijn worstelingen. Gewoon alleen maar verteld. Ik heb helemaal niet mijn best gedaan om hem te bekeren, om hem te overtuigen, helemaal niks. Maar God deed wel zijn Heilige Geest door mij naar hem het werk. Dat was het. Die mensen die namen de tijd om die avond bij mijn vader te zitten. Ik besefte dat God door mij wilde spreken tot die verdachte en iets wilde doen. Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard. Ik kan het niet. Uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd bij de politie. En dat is in 2010 geweest. Dus ik stopte met de carnaval. Dus dat is gewoon apart eigenlijk. Het nieuwe stel mijn baas. Ik wil nog dat je de carnaval werkt. Na de carnaval mag je niet meer stoppen. Dus zo tel ik mijn jaren altijd. Dus dat is nu 13 jaar. Dat ik dit werk nu doe. En ik zie dat God het onmogelijke mogelijk maakt door mij heen. Hij allerlei deuren opent, maar hij vraagt 1 ding van mij. Hij zegt, Ludwig, wil je mij vertrouwen? Wil je mij zien als jouw papa en jij als mijn zoon? Jullie zijn allemaal zonen en dochters van de allergrootste papa die er is. De papa die alles kan plakken, ook al is het kapot. Ik kan niet alles plakken, tegen mijn kinderen vroeger altijd, oh, papa, keer even lijmen. Ik kan, God kan alles plakken, hij kan alles verbinden, hij kan alles maken. En hij heeft tegen zijn discipelen en ook vandaag tegen jullie gezegd. Ga erop uit. Genees de zieken. Leg de zieken de handen op dat ze zullen genezen. Zet mensen in de vrijheid. Reinig de immigratie. Weg door erop. Ja maar. Nee, niks ja maar. Doe het. Met andere woorden, hij wil jou het onmogelijke laten doen. En hij heeft u en u en u en u en u allemaal voor uitgekozen. Hij zegt, want je bent mijn dochter. Ik hou van jou. Hij houdt zoveel van jou. Zoveel. En als je dat meer gaat ervaren, dan ga je er automatisch van, zo van lekken. Weet je, als een spons, weet je wel. Dat is gewoon, je pakt een droge spons en die kan soms uit de verpakking, weet je wel. Soms heb je maar die platte sponsjes, denk je, is dit nou een spons? Dit in en maar water, je wacht heel eventjes. En je trekt hem uit en hij is veel groter en hij druipt. En zo zegt het de Heer. Dus je bent als die pot van klei. Die ziet er aan de buitenkant niet heel mooi uit. Misschien wel met bakjes. Een beetje zo. Dat je denkt, nou is dit nou een mooie pot? Moet daar nou een mooie bosbloem in? Dat ben jij. Maar waar gaat het over die pot? Het gaat niet over de buitenkant. Het gaat over de alles overtreffende kracht van God. In die pot. In jou. Zijn geest is in jou uitgestort. Zijn koninkrijk is niet meer daar. Is in u. In jouw hart. God zelf woont in jou. Die God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Al die sterren die Mozes liet schijnen. Die Abraham gebruikte. Die God die maar dit hoeft te doen. En het is hier allemaal voorbij. Die woont in u. Die God. En die God zegt, laat mij er maar uitkomen. En dat is die alles overtreffende kracht. Die jouw kunnen en jouw denken en jouw klein denken over jezelf. Dat je denkt, wat moeten wij nu veranderen in Nederland? Die zegt, mijn kracht, die alles overtreft, woont in jou. En die dient uitgegoten te worden. En misschien wel dat die door de barstjes van jouw leven heen, door de moeilijkheden, door de pijn heen zijpelt als die spons. En als die spons in de buurt komt van mensen. En die druppeltjes die uit die spons komen, zijn de druppeltjes van hemzelf. die elke keer een zegen spreken op de levens van mensen. En mensen proeven iets van de heerlijkheid van God. En wat gebeurt er? De leegte in hun hart wordt opgevuld met iets wat ze nog nooit ontdekt hebben. En het fantastische is dat we onszelf nooit kunnen leeggeven. Nooit. Want als je 10 geeft, zou je denken, ik geef jou 10 euro. Zou je denken, ja, heb ik 10 euro minder. Dat is mijn denken. Ben ik dus 10 euro armer. Maar het koninkrijk is andersom. Als ik u 10 euro geef, ik geef maar geld als voorbeeld, als makkelijk. Als je 10 euro geeft, eigenlijk wordt mijn zak automatisch, als ik dan weer in mijn zak zou voelen, dan zit er weer genoeg in om weer uit te delen. En om weer uit te delen. Je kunt blijven uitdelen. En dat geldt niet alleen voor geld, maar dat geldt voor alles. Voor gezondheid, voor de liefde van God, voor alles. En hier wil ik me afronden, want dit is wat Jezus liet zien aan de discipelen. Ja, maar Heer, hier zitten 5000 man en een andere keer zaten er 4000 man. Waar moeten we nou die mensen, die jagen ze maar naar huis? Nee, zegt Jezus. Die gaan een rest doen, die gaan nou eten geven. Ja, maar het bakker is al gesloten, dit daar, gaat er allemaal niet. He, picnic, dat is het er niet, hè? Kunnen jullie niet bellen, hè? Of de Jumbo online service. Hij zegt, waar hebben we wel? Nou, en ze hadden daar 2 visjes, 5 broden. En in een andere situatie hadden ze bijvoorbeeld van 7 broden. Hij zegt, oké, dank u Heer. En hij geeft het aan de discipelen. En zijn discipelen gingen het uitdelen. En het wonder gebeurde in de handen van de discipelen. En we halen ze op 12 handen. Over. Ze gaven vanuit de menselijke armoede. En iedereen wordt gevoed en vervuld met datgene waar ze vervuld moesten worden. Heel praktisch. En er was overvloed over. Je kunt je nooit leeggeven als je geeft vanuit het denken van Gods liefde. En als je voelt dat je jezelf leeggeeft, is het je eigen kracht. Is het de Ismaël die je voort hebt gebracht? Is het de Ludwig die dacht, maar dat is toch de roeping op mijn leven, ik moet het zelf doen. En God zegt, ik wil een groot volk dienen door jou heen, Abraham. En daarom ga ik door jou werken, door een bovennatuurlijke manier. En toen werd Isaac geboren als door een wonder. Want het was onmogelijk. En toen, na 24 uur, dat ik daar lag en alles overgeef van de Heer, dat die vriend van mij belde, Ludwig, zullen we dit doen? En er is 1,5 jaar overheen gegaan en toen heb ik mijn baan gestopt bij de politie. En ik ben als fulltime evangelist aan de slag gegaan. En dit doe ik nu 13 jaar. God is goed. En ik ben maar gewoon een simpele boer. Uit zonder meubelen ben ik geboren. Daar is het allemaal gebeurd. En hier sta ik voor u. En ik ben gewoon precies hetzelfde als u. Het enige wat heb ik ontdekt en heb ik ja tegen gezegd, is Heere God, ik wil u volgen. Overal waar u mij stuurt. Want het hangt toch niet van mij af. En dat is wel relaxed. Want mijn papa is de grootste papa ever. Die iedereen wil zegenen. En hij gaat mij daarvoor gebruiken. En ik wil u vandaag ook daar echt in bemoedigen. God wil u gebruiken. Om tot zegen te zijn van de mensen om jullie heen. Of dat nou op je werk is, of heel eenvoudig bij jullie thuis, of familie, of een vriend. Neem de tijd. Luister. En datgene wat je voelt opborrelen, ga je gewoon mee zegenen. Je kunt altijd iemand bemoedigen, je kunt iemand zegenen. Het maakt niet uit. Dat is allemaal van God. Ga niet twijfelen, het is van mezelf, maakt niet uit. De Heilige Geest gaat je leiden. En ik deed het in 12 jaar dat ik heel vaak dat ik voor mensen bid. En dat er hele bijzondere dingen gebeuren. Dat mensen tot geloof komen. Het enige verschil is dat ik meer heb leren wandelen met Hem. Dus meer als zoon ben gaan wandelen. En mensen die verwachten, die horen daarnaar. Dus als ik iemand tegenkom buiten staat. En ik heb een connectie met iemand. En dan praat ik met iemand of zo, ik geef een mevrouw aandacht, weet ik niet. En ik zeg, mag ik voor u bidden? Dus niet zo moeilijk vragen. Of ik loop naar u iemand toe. Ik zeg, mag ik je wat zeggen? Ik zeg, God wil vandaag tot jou zeggen dat hij heel veel van je houdt. 2 weken geleden nog, mijn kerel. Ja, hoezo dan? Je denkt zeker dat ik een zwerver ben. Ik zeg, nee, dat denk ik niet. Ik zeg, volgens mij kom je van je werk of zo. Ik heb een gesprek, ik heb voor hem gebeden. En hij neemt binnen een kwartier met Jezus aan. Ik had gewoon tijd voor hem. Dat was het. Ik was mijn hond uit het laten. Dat was ik aan het doen. God wil u gebruiken. Ik wil u zegenen. En ik wil het volgende doen. Kunt u gaan staan als het eventueel kan en elkaar een hand geven. Voor zover het gaat, ga bij elkaar staan en geef elkaar een hand. En ik wil jullie zegenen. Probeer de rij even te sluiten. Maak progress op een kring of zo. Ja, mooi. Mooi, u moet hier wel een verbindingje maken. Kan je een beetje naar boven komen?
Oh, gelukkig.
Ja, maar daar nog niet.
Ik denk op een rij,
hè? Ja, laten we maar in de kring staan. Ja, dat is goed, zo.
Moet de kring sluiten?
Helemaal aan het begin, dan toen ik nog niet gestopt was bij de politie, toen liet God me eigenlijk als het ware dit beeld zien. Hij zette mij op een grote berg en ik keek uit over een dal en daar was een stad. Die stad die was helemaal kapot. Was geen leven meer zoals je dat kent in een film, weet je wel, dat het helemaal plat gebombardeerd is. Geen leven, helemaal alles kapot, alleen maar van je ruïnes. En hij zegt, ik wil dat je een vlag op hebt en dat je mijn koninkrijk proclameert op deze stad. En dat ging ik doen. Dus ik heb mijn hand op, met die vlag eraan, en ik zeg, Gods koninkrijk komen op dit gebied. En toen zag ik in datzelfde beeld, dat we in één keer, zoals we hier nu staan, allemaal hetzelfde deden. Samen hieven we de vlag op. Samen naar Gods koninkrijk komen over deze stad. En toen zag ik dat de stad, de demonen uit de stad vluchten. Die vluchten zo, eigenlijk zo hier zo, die konden nergens heen. Die zijn omsingeld. Omsingeld door de glorie van God. En die vluchten zo uit ons midden en de stad werd vrij. En toen kwamen er nieuwe bomen en planten en bloemetjes om te bloeien. Er kwam nieuw leven in die stad. En ik snapte er helemaal niks van dat beeld. Totdat 11 jaar politiewerk overheen ging en toen ineens dacht ik, oh, dit heeft God allemaal niet aangedaan. Nu weet ik het. Nu weet ik het. En als je daar kijkt naar dat logo van die poppetjes, dat is een beetje Crowns. Jij bent de kroon op Gods schepping. Wij mogen als mensen om onze stad staan, wij mogen hier staan voor Helmond. En zeiden, Helmond heeft Jezus nodig. Toen ik hier Helmond binnenkwam, zei ik, deze stad is uw stad. Ik voelde het vanuit mijn hart. Dit is uw stad. Dit is niet een stad die bepaald wordt door de ellende en door de problemen en door van alles en nog wat. Dit is een stad die gegeven is aan jullie. De mensen zijn gegeven aan jullie. En als jullie, wij samen, als eerste in gebed, in lofprijs en aanbidding, en ons laten vullen door hem, zal deze stad veranderen. Want dan zullen mensen tot herstel komen, omdat de demonie wijd uit hun leven. Leg je wel een plekje in de handen op, weet je, wat zet mensen de vrijheid? En dan komt er nieuw leven in deze stad. Omdat de glorie van jullie allemaal, dat is de glorie van God, die wordt op jullie gezien. Niet meer de haat en de nijd en de gebrokenheid en de ellende en alle problemen die hier in Helmond zijn, die worden minder gezien, omdat de heerlijkheid van de Heer wordt meer gezien. En hoe kunnen ze dat zien? Door jullie. En God wil jullie vandaag zegenen. Niet te zeggen, ik ga elkaar jullie weer een nieuwe opdracht geven. Nee, die opdracht is al lang gegeven aan jullie. Het enige wat je hoeft te doen is zoals Abraham. We kijken vandaag naar de ster. Zeg, Heere, dank u wel dat u er bent. Oké, dank u wel dat u door mij heen gaat werken. Ook als je ouder bent. Denk niet als je ouder bent. Mijn tijd is geweest. Hij heeft ook jullie mensen gegeven. Door wie een rijke zegen. Jullie hebben levenservaring. Levenslessen. Jullie zijn door moeite en pijn heen gegaan. En God zegt, ik wil die moeite en pijn gebruiken om mijn heerlijkheid te laten zien voor de omgeving. We hebben elkaar nodig zoals we hier staan. Vader, God, dank u wel dat we hier zo mogen staan, rondom onze stad. Hier, als we naar onszelf kijken, Heer, dan kunnen we misschien soms zeggen, zoals Abraham, wie ben ik, hoezo, we kunnen toch helemaal geen nageslacht voorbrengen. Zijn onvruchtbaar. Maar u kijkt heel anders. Want u zegt, ik ben God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben jouw vader. Mijn heerlijkheid zal over jou te zien worden. En volken, dat lees je verder in Jesaja. Volken zullen naar je toe komen. Mensen zullen naar je toe komen omdat de heerlijkheid van God, iets van zijn geur, van zijn kracht, van zijn liefde, is aantrekkelijk. En u Jezus, uw lief Heer Jezus, door de straatmissen, en de mensen kwamen achter u aan, omdat hij aantrekkelijk was. En toen zei ik tegen de discipelen, nou gaan jullie. Ik ga plaatsmaken klaar in de hemel, maar ik laat jullie niet als een wees achter. Ik ben en blijf jullie vader. En mijn geest wordt in jullie, omdat ik in jullie ben. Mijn heerlijkheid zal door jullie gezien worden. En jullie zullen het licht zijn. Dat spreekt uit in Jezus' naam. Het hart van de Vader, jullie harten zal dragen. Diep van binnen. Zoals hij diep in het hart van mijn aardse vader kwam. En heel zijn leven transformeerde. En daardoor heel veel levens van anderen. Zo raak God jou op dit moment aan. Heilige Geest, met de genezing daar waar genezing nodig is. Vervulling daar waar vervulling nodig is. Nieuwe kracht waar nieuwe kracht nodig is. Ik zie dat de Heilige Geest je aanraakt in je hoofd en jouw nieuw denken geeft. Dat jouw denken niet meer gebaseerd zal zijn op een aards denken, maar dat je zult denken in lijn met Gods woord zelf. Dat je de waarheid zult omarmen en de leugen zal wijken uit jouw leven. Ik zie dat er nieuw leven komt in jouw hart, nieuw leven komt in jouw lichaam. En dat leven zal vermeerderen als een boom die vrucht gaat dragen. Het grootste gebod dat God ons gegeven heeft, is om hem lief te hebben boven alles. En dan je naaste als jezelf. Maar het lief hebben van je naaste als jezelf, doe je automatisch. Als God jouw liefde, of jouw hart helemaal vervuld met zijn liefde. Dat spreek ik uit in Jezus naam over jouw hart. Dat God jouw hart op dit moment vervuld met zijn liefde. En jij jouw naaste zal lief hebben, als jezelf en groter nog, dat jij je naast zal liefhebben zoals Jezus van jou houdt. En dan mag je ontspannen, want de Heilige Geest gaat door jullie doen. En ik zegen jullie met de kracht van de Heilige Geest, met de vervulling en de leiding van Hemzelf. Die Geest die aan ons gegeven heeft, die Jezus aan de Vader in een plek van slaap maakt. Zodat jij sterk en krachtig zal zijn, onwankelbaar in zijn liefde. En je alles zal ontvangen wat je nodig hebt om te geven. En je eerst zelf mag genieten van de overvloed van zijn gaven. En rijkelijk mag delen aan de mensen die hij geeft. Je spreekt vrijmoedigheid uit over jouw leven. Je spreekt geloof uit over jouw hart. Dat je in de vrijmoedigheid zal blijven wandelen. Dat je in het geloof de stappen zult zetten. En dat jullie mensen zullen bereiken die wachten op de vervulling van God. En ik zegen jullie in de naam van de Vader, Zoon. En de Heilige Geest. In Jezus. Amen. Ik wil afsluiten met het laatste ding. Ik heb wat volgendjes neergelegd. Mijn werk is om mensen en kerken toe te rusten in dit. In dit hart. Ik doe het in het groot en in het klein. Want als God door jullie heen gaat werken. Jullie komen morgen op plekken waar ik niet ben. Jullie zijn op een manier gemaakt zoals ik niet ben. Jullie hebben connecties overal in deze maatschappij die ik niet heb. Dus als het van mij afhangt, kan ik er misschien 10 bereiken. Maar als we er allemaal 10 bereiken, dan hebben we een grote oogst. Omdat het moet? Nee. Omdat je er verlangen naar hebt. En daar train ik mensen, daar heb ik trainingen opgezet. Ik ben nu in Amsterdam bezig, dat is al ver weg. Maar dat doe ik daar. En maar ik heb mensen zoals jullie nodig die ook mij hier ondersteunen. In gebed als eerste. En als je kan financieren. Dus als jij op je hart hebt, is helemaal geen lust. Als jij op je hart hebt, die wil ik ondersteunen. Nou, dan vullen we machtigingskaart in. Of ik heb je werk over kan je scannen. En dan geef je het straks uit van mij. Dat is niet voor mij. Maar dat wij, zoals we hier staan. Laat dit even in Nederland zijn. Dat wij als iedere kerk en denominatie in beweging gaan komen voor het Koninkrijk van God. En dat deze gemeente mag gaan groeien, niet omdat je alleen maar meer mensen wil, maar dat je mensen wilt hebben om wie je aan kan slaan. En tijd van hebt. En dan luistert. En dan ineens iets van gaan ervaren van de liefde van de Heer. En weet je, heel veel getuigenissen van mensen die mijn training volgen, die dat groene poort lezen, gaat over training. En kijk waar het misschien is iets voor jou. Die zeggen allemaal. En ik voel het eng. En ik raak je met iemand in gesprek, want we doen het zo een beetje oefenen buiten. En ik liep weg en toen dacht ik, hier ben ik voor gemaakt. Precies dat. Daar ben je voor gemaakt. Hartelijk bedankt. God zegen.
Dank je wel.